Goedenavond, fijn dat u er allemaal bent. Zullen we samen beginnen met zingen van Psalm 106. Is er ook fijn, Paul, als u wilt spelen. Psalm 106, we zullen zingen vers 1 en 3. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, de versen 1 en 3. Laten we dan nu lezen uit Marcus hoofdstuk 3. En we lezen de versen 7 tot en met 19. Marcus 3. We beginnen te lezen bij vers 7. En we lezen door tot en met vers 19. Marcus 3, vers 7. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea, en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan, en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zei tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods. En hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12. Opdat zij met hem zouden zijn, en opdat hij dezelve zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf hun toenamen Boanerges, het welke is zonen des donders, en Andreas en Philippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananites, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen een zegen vragen van de Heere? Heere, het is een groot voorrecht dat wij hier samen mogen komen. En wij willen uw naam daar hartelijk voor danken. Voor de gezondheid en de kracht die u geeft dat wij hier bijeen mogen zijn. En ook in deze ogenblikken denken wij aan hen die aan huis gebonden zijn. Aan hen die het moeilijk hebben. We bidden u voor onze broeder Hamelink, die alweer in het ziekenhuis is opgenomen. En bloed is hem weer toegediend, hij mag het nu weer wat beter maken. Maar u kent hem met de pijn die hij heeft. Wilt u hem nabij zijn? Hij had hier ook graag willen wezen. En we bidden u ook voor zuster Betje Nelis. Ontferm u over haar wanneer zij thuis mag aansterken. Wilt u haar een rotsteen zijn om in te schuilen? Heere, zo bidden wij u ook voor anderen. U kent hen. Gedenk heel de gemeente. En wil in uw gunst en genade op ons neerzien vanavond. Wij zijn het niet waard dat u op ons neerziet. Want wij allen hebben gezondigd en kunnen voor u niet bestaan. Maar wij pleiten ook niet onze eigen gerechtigheid. Maar het volmaakte, volkomen borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Wilt u ons verstand verlichten en ons inzicht geven in deze verzen, dat wij ook daardoor vertroost en vermaand mogen worden. Heere, laat het woord centraal mogen staan, ook deze avond, en wil de gesprekken zegenen. We bidden dit van u om Jezus wil. Amen. De vorige keer zijn we geëindigd met het feit dat de Heer Jezus een wonder gedaan had in de synagoge. En dat hij toen opstond en de fariseeën zijn weggegaan, hebben terstond raad gehouden met de Herodianen. Daar waren de aanhangers van Herodes. Ze hebben zelfs een soort verbond gesloten met deze aanhangers van deze goddeloze koning. Alles willen ze doen om maar de Heere Jezus dwars te kunnen zitten en om hem maar te kunnen uit de weg ruimen. Goed. Maar dan lezen wij in vers 7 en Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En die zee, wat was dat? Dan moet u niet denken aan de Middellandse Zee, maar dan moet u eenvoudig denken aan het meer van Galilea. En daar gaat de Heere Jezus naartoe, naar de zee. En hem volgden grote menigte van Galilea en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan en hen die omtrent Tyrus en Sidon woonden, een grote menigte. Waar kwamen al deze mensen vandaan? Nou, die kwamen door heel Palestina. Ze kwamen uit Galilea en Judea, maar ook uit Jeruzalem. Dat is toch ook wel veelzeggend. Want Jeruzalem, dat was toch de belangrijkste stad. Dat was ook geestelijk de vooraanstaande stad. Daar woonden de beste predikers, de beste leraren van de wet. En het feit dat deze mensen uit Jeruzalem het de moeite waard vinden om dan die reis, die lange reis over het Overjordaanse, want door het Samaritaanse land reizen ze niet, om zo met die omweg toch daar in Galilea te komen om deze rabbi uit Nazareth te horen. Dat laat zien de grote belangstelling die de Heere Jezus trok. Maar ook uit de heidenen komen zal tot hem. Uit Idumea. En u weet, dat is de naam van Edom. Van de plaats waar de nazatende nakomelingen van Esau woonden. Maar ze kwamen ook uit Tyrus en Sidon. En ook uit het gebied aan de andere zijde van de Jordaan. Dus de heidenen beginnen ook al te komen van heinde en verre. En vele mensen verdringen de Heere Jezus. En dan leest u ook daar dat hij zei tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou in vers 9. Om der scharen wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Opdat zij hem niet zouden verdringen. Dat is toch ook merkwaardig. Het lijkt alsof de Heere Jezus bezorgd is over zichzelf. Opdat zij hem niet zouden verdringen. Maar dat is toch nooit zo in het evangelie. Dat de Heere Jezus bezorgd is over zichzelf. Hij is wel bezorgd over anderen. Maar niet over zichzelf. En als zijn vijanden rondom hem staan, kan hij zo door het midden van hen weglopen. En ze doen hem niets, hij is in Gods hand. En waarom staat hij daar dan? Zodat zij hem niet zouden verdringen. Nou, je moet zich voorstellen, al die mensen willen dichter naar de Heere Jezus toe. Was de Heere Jezus bevreesd? Nee. Hij is God uit God en licht uit licht. En waarom dan dat verdringen, dat hij, waarom staat dat dan nou zo? Moet je zich voorstellen, als al die mensen op de Heer Jezus aanlopen, proberen allemaal zo dicht mogelijk bij hem te staan, wat dat betekent? Die mensen zelf komen in het gedrang. Er konden menselijke wijs gesproken wel erge dingen gebeuren. En als de Heer Jezus nou in een bootje zit, zo op een kleine afstand van het strand, en u weet, het geluid projecteert dan over het water. En iedereen kan hem dan zien aan de oever. Het was allemaal uit belang voor de schare mensen. Want zo is de Heere Jezus. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde toe, tot de dood toe. Hij is trouw, zorgzaam, liefdevol. Hij is barmhartig. En daarom komen ze ook naar hem toe. Want ze hebben gehoord wat hij allemaal gedaan heeft. Ze hebben gehoord de wonderen die hij deed. En in vers 10, want hij had er velen genezen. alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij mochten aanraken. Hij had er velen genezen. En ze wilden allemaal genezing hebben. In een ander gedeelte van de Bijbel leest u dat de Heere Jezus genas hen allen. Dat lezen we verschillende malen in de evangeliën. Want de Heere Jezus werpt een behoeftig arm mens niet uit. Wanneer die mens tot hem komt met zijn nood, met zijn verdriet, met zijn zorg, met zijn onmacht, maar vooral met zijn schuld. Want daartoe is toch de Heere Jezus gekomen, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daarom moeten wij ook maar vooral tot de Heere Jezus toe gaan, niet alleen met onze dagelijkse noden, maar vooral met die grote nood, onze zondaarsnood. Zolang we op aarde zijn, is dat onze nood. Altijd onszelf naar de voorgrond plaatsen. Altijd geneigd zijn door ondankbaarheid, door eigenwijsheid, tot ongeduld. De zonde die ligt aan de deur. Ja, inderdaad. Het ligt aan de deur. En daar moeten we voor waakzaam zijn. En daarom is de Heere Jezus Christus zo noodzakelijk voor ons. Maar dan zien we staat daar zo mooi in vers 10. Staat in vers 10 dat woord kwalen. Al degenen die enige kwalen hadden. Dat is een heel interessant woord. In het Grieks is daar een woord dat betekent geeselslagen. Geeselingen. Het wordt ook gebruikt, het woord waar het van afgeleid is, het werkwoord wordt gebruikt voor Paulus in Handelingen 22, vers 24, dat men Paulus met geeselen zou onderzoeken. En ook in Hebreeën 11, vers 36, wordt ook gesproken over Gods kinderen die gegeeseld zijn. Dat ze dus met zwepen geslagen. En datzelfde woord staat hier ook. Vers 10. Kwalen, dat bestaat eigenlijk in het Grieks geeselingen. Dat is heel interessant. Het staat ook vaker in de schrift. In Markus 5 vers 29 en 34, daar staat het ook over de vrouw met de ziekte van bloed wat ze had. Daar staat ook dan in vers 29, haar kwaal, in vers 30, daar staat ook het woord geesel, geeseling. In 34, daar aan het einde, ge zijt genezen van deze uw kwaal, datzelfde woord wordt gebruikt, geeselslagen. En dat is eigenlijk een heel algemeen woord. Daar past u met uw nood, met uw pijnigende nood, met uw last, met uw juk, daar past u precies in. Wat voor u net zo is, is als een geeselslag. Pijnlijk, zwaar, moeilijk. En hier zien we de Heere Jezus als de goede herder, die bezig is mensen te verlossen van hun angst en pijn en nood en moeite en eenzaamheid, van de geeselingen van het leven. We zeggen het ook wel eens, niet waar? In beeldende zin, het was een geesel. Dat wordt bedoeld dus nood. Zo was het hier ook, nood. En we zien de barmhartigheid van de Heere Jezus met het volk, terwijl tegelijkertijd de Farizeeën en de Herodianen bezig zijn om een plan te beramen, hoe we dat toch kunnen doen om Jezus te doden. Ja, de kerkelijke leidslieden. Het kan verkeren. Maar weer zien we hier ook de macht en het gezag van Christus in het uitwerpen van boze geesten. En die boze geesten, moeten zich voorstellen, die mensen die schreeuwden het uit. Gij zijt de Zonen Gods. Het was een geest die door hen sprak en de Heer Jezus gebood de geesten te zwijgen. Dat hebben we al eerder gezien in hoofdstuk 1 vers 25. Toen zei de Heere Jezus datzelfde ook al. Dat de Heere Jezus hem bestrafte, zwijg stil. Want de duivel is de vader der leugenen. En de Heere God wil niet dat de vader der leugenen gaat preken. En hij wil ook niet dat de duiven als het ware de autoriteit zich toe-eigenen. Dat zij ook Jezus verkondigen. Alsof Jezus bij hen hoort. De Heer Jezus bestrijdt niet wat ze zeggen. Maar wat ze zeggen is waar. Al is het in hun lippen toch een leugen. Want hij hoort bij ons. Wij verkondigen hem ook. Maar de Heer Jezus bestrijdt niet wat ze zeggen. Maar bestrijdt wel wie het zeggen. Duivelen. Mag niet. Christus wil geen duivelen hebben als zijn verkondigers. En dan in vers 13, en hij klom op de berg. Waarom deed hij dat? En waarom staat het daar? Hij klom op de berg. Waarom staat er niet gewoon, en hij riep tot zich die hij wilde, en ze kwamen tot hem. Nee, hij klom op een berg. Waarom? Maar wat deed hij op de berg? U weet het al. Hij ging bidden op die berg. Hij ging bidden. Hij zocht de gemeenschap met zijn vader. Want in Lucas 6 leest u dat in vers 12. En het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen. Wie waren dat? Zijn discipelen, zijn volgelingen. Er waren meer dan 12. Zijn volgelingen. En hij verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. Apostelen, u weet het verschil. Apostelen, dat is van apostolijn, dat betekent uitzenden. Zij zouden door hem uitgezonden worden om het evangelie te verkondigen. En als u nou leest hier vers 14 en 15. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. En om macht te hebben, de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. Er staan eigenlijk 4 zaken. Dat ze met hem zouden zijn. Dat hij hen zou uitzenden om te preken, dat ze macht hadden om ziekten te genezen, en het vierde is dat ze de duivelen zouden uitwerpen. Dat was de taak van deze apostelen. Nou zijn apostelen bijzonder. Wij zijn geen apostelen meer. Apostelen, dat weet u, dat zijn oren en ooggetuigen van het werk en van de woorden van de Heer Jezus. Maar deze 12 mannen, die moesten deze 4 zaken vooral doen. En ja, de Engelse Ryle zegt in zijn commentaar hierop, dat is eigenlijk ook een beeld van ja, het werk van een predikant. Ook het werk, kunnen we zeggen, van ambtsdragers. En eigenlijk van elk kind van God, al is er verschil tussen. Niet iedereen is geroepen om te preken. Dat is een verschil. Maar toch, die vier punten waarvoor de discipelen, die 12 discipelen, die apostelen zouden worden, waartoe die geroepen worden. Zij moesten bij Jezus zijn. Als in het ambt staat, is het nodig om bij Jezus te zijn. Om gemeenschap met hem te zoeken. Hoe kunnen we anders het ambt vullen? Maar ik hoop dat u de Heere vreest. Dan staat u toch ook in een ambt, het ambt aller gelovigen. Ja, daar bent u toch ook. Dan werkt de Heilige Geest toch ook in u. Dan is het toch ook uw roeping om bij Jezus te zijn, om met hem te zijn. Dat is niet voorbehouden aan een ambtsdrager, gelukkig niet. Maar al zijn volk zullen toch, ze zullen toch allen van God geleerd zijn. En waar leert u dat dan? Ja, in de binnenkamer, op uw knieën, of zittend met een geopende Bijbel. We moeten bij Jezus zijn. Gemeenschap met hem zoeken. Daar vindt het hartenklop van het geloofsleven plaats. Maar ten tweede, wat moesten die apostelen doen? Ze moesten dus ook uitgaan om te prediken, te preken. En dat moesten, en zo moet dat natuurlijk voor de predikanten. Die moeten uitgaan te preken, dat is hun belangrijkste werk. En Ryle zegt in zijn commentaar dat een dominee die niet preekt is zoals een vuurtoren die geen licht heeft, geen lamp heeft. Of hij is als een vuur wat geschilderd is in een schilderij. Een prachtig schilderij van een vuur. Maar is geen warmte. Niks. Dat is een prediker die niet preekt. Maar we kunnen de lijn toch doortrekken. Een ambtsdrager moet toch ook spreken namens God. Daar wordt hij toe geroepen. Ja, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar de Heere wil het toch leren. En wanneer u de Heere mag kennen in uw leven. Of tenminste, u kent iets van het woord. En u bent onder het woord. Is het dan ook niet uw taak om goed te spreken van hem? Dat is geen preken. Maar wel, gij zult mijn getuigen zijn. Spreken geldt ook voor ons. En wat moesten die discipelen nog meer doen? In vers 14. Ze moesten ook met macht hebben om de ziekten te genezen. Nou kijk, dat doen wij niet meer. Wij hebben niet de macht om ziekten te genezen. Het is wel gebeurd op het zendingsveld, waar de evangelie voor het eerst komt, waar de machten der duisternis krachtig zijn. Dan kan de Heer ook daar tegenover stellen. Krachten, machten, dat de mensen weten, deze prediking is met kracht, maar in een gevestigde christelijke omgeving. Dan zien we dat die wonderen en bijzondere uitingen dan weer terugtreden. Dan weet men het al, dat dit woord met kracht is. En het doel is ook niet genezing, het doel is bekering. Daar wekt de Heere. God roept alle mensen, overal, dat zij zich bekeren. Dat is het. Maar hoe zit dat dan met die apostelen, dat zij moesten genezen, de zieken, dat doen wij niet meer. Maar toch zit daar toch ook barmhartigheid in. En we kunnen toch ook barmhartigheid tonen aan hen die in nood zijn. We kunnen toch ook vertroosten. Is dat niet de taak ook van een predikant om te doen? En een ambtsdrager om dat te doen? Maar van ons allen te vertroosten. Barmhartigheid te bewijzen, te helpen waar het kan en te bidden voor hen in nood. En de Heer is bij macht om ook om te genezen. Dat gebeurt ook in zijn goedheid, in zijn barmhartigheid. Daarom bidden wij ook voor de zieken. En we vragen ook Gods nabijheid in hun leven. En als het de Heere behaagt dat ze genezen mogen. Maar dan is het vierde wat die discipelen dan moesten doen. Die apostelen, de duivelen uitwerpen. Ja, dat is de werken van de Satan tegenstaan. Bidden voor hen in nood. Bidden voor hen die dreigen afgetrokken te worden door de vorst der duisternis. En alle werken van de duisternis van de duivel tegen te staan. Moeten we elkaar toe aansporen. De predikanten moeten daartegen waarschuwen zoals de apostelen dat deden. En de ambtsdragers daartegen waarschuwen. Tegen het werelds denken. Het individualisme. Het ikgericht zijn. Wat helaas ook in de kerk aanwezig is. En dan de zonde van deze tijd. Het werelds denken. De liefde tot het geld. En immoraliteit. En zondagsontheiliging. Nou, ga maar door. We kunnen niet zomaar een duivel uitwerpen. We kunnen wel bidden voor hen in nood. En we geloven dat God ook het gebed verhoort. En we worden ook geroepen om de werken van de duivel tegen te staan. En zo worden die discipelen geroepen om uit te gaan, om het woord te verkondigen. Om te preken. In hetzelfde gedeelte in Matthäus 10, daar zegt de Heer in vers 6, gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo moesten die apostelen uitgaan om te preken. Nu al, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, toen werden ze ook al uitgezonden, maar veel meer. Na de Pinksterdag moesten ze uitgaan en verkondigen. Maar nu moesten ze gaan tot de verloren schapen van het huis Israël. En zo moesten zij gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. En dan lezen we verder in vers 16, dat hij gaf dan namen aan de discipelen. En dan ziet u daar in vers 16, en Simon gaf hij de toenaam Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf hun namen Boanerges. Welke zonen des donders. Er is een verschil tussen deze drie discipelen en de andere. Daar is God vrij in. Om het ene kind van God meer licht, meer inzicht, meer wijsheid, meer genade en gaven te geven dan aan het andere kind van God. En Simon gaf hij dan de toenaam Petrus, en dat betekent steen, dat betekent rots. Petrus zou samen met de andere apostelen het fundament vormen van de kerk, maar het eigenlijk fundament is Christus alleen. 1 Korinthe 3 vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Maar dan zien we ook dat Jacobus en Johannes krijgen de naam Boanerges, zonen des donders. Nou, dat zullen wel toch wel heel krachtige mensen geweest zijn, deze Johannes en Jacobus. Heel krachtige mensen. Nee, dat betekent het niet. Het betekent niet dat zij een harde stem hadden. En veel riepen. Nee, zo was dat niet. Zonen des donders. We moeten schrift met schrift vergelijken. En u leest dan in Psalm 104 vers 7 dat de stem van God is als de donder En in Johannes 12, vers 28 tot en met 30, toen God sprak uit de hemel en de scharen dachten, er was een donderslag. Dat is de stem Gods. Dus wat wil de Heere Jezus nu zeggen van Johannes en Jacobus? Dat zij de stem Gods zouden zijn. Dus wat zouden ze doen? Ze zouden de woorden Gods verkondigen. En dat ziet dan ook op hun, niet alleen dat ze de woorden God spreken, dat zouden al die discipelen uiteindelijk doen, maar dat ziet het dan ook op hun ijver en op de doordringende kracht in hun preken. En dat hoeft niet echt met stemvolume te zijn, of dat ze een stem hebben als de donder, dat wordt niet bedoeld, maar wel dat de Heer hen zou bijzonder bezielen om zijn woord te verkondigen. Doordringende kracht in het preken en dat ze ijverig zouden zijn. En zo is God bezig een nieuw fundament te leggen. Jacobus, Johannes, Petrus en ook de andere discipelen, apostelen, zij worden het fundament van het nieuwe Israël. En u ziet ook in Openbaringen 21 vers 14, en de muur van de stad had 12 fundamenten en in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam in die 12 fundamenten. We gaan verder met vers 18, en Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon Cananites. Nou, Andreas, nou hij was de broer van Simon Petrus. Ook door de Heere God geroepen. De Heere Jezus zei, kom achter mij, ik zal u vissers der mensen maken. Dat gold voor Simon en voor Andreas. En dan hebben we Filippus en Bartolomeus. Nou, Bartolomeus, dat betekent Bar Ptolomeus. Bar, dat weet u, betekent zoon. Dus Bar Ptolomeus, dat betekent de zoon van Talmai. Dat is eigenlijk het woord in het Hebreeuws of in het Aramees, de zoon van Talmai. Zijn eigen naam is Nathanael. Dus deze man heette Nathanael, de zoon van Talmai. En we lezen van hem in Johannes 1, vers 46 en 47. De Heere Jezus vond Filippus en zei tot Filippus, volg mij. En Filippus is onder de indruk van de majesteit van de Heere Jezus. En ziet in hem de Messias, door het inwendige getuigenis van Gods geest, onweerstaanbaar. En dan gaat Filippus en hij vindt Nathanael en zegt tegen Nathanael, we hebben de Messias gevonden en hij komt uit Nazareth. En dan zegt Nathanael, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou iets goeds komen uit Nazareth? Moeten we niet denken dat Nathanael maar wat hoogmoedig was. Dat hij wat trots neerkeek op Nazareth. Het was echt een vraag, hoe kan dat? En Nathanael wordt positief bejegend door de Heer Jezus. Want dat blijkt wel, als dan in Johannes 1 Nathanael tot de Heer Jezus komt. En dan ziet de Heer Jezus hem en zegt een Israëliet, waarlijk een Israëliet, waarin geen bedrog is. En zo wordt Nathanael ook getrokken om een discipel van de Heere Jezus te zijn. Hij was een godvrezende man, deze Nathanael. En dat blijkt ook wel uit Johannes 1, vers 48. En dan zegt Jezus tot Nathanael, zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. En Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? Dat is een eerlijke vraag. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar onder de vijgenboom waard zag ik u. En dan zegt Nathanael tegen hem, Rabbi, ge zijt de Zoon Gods, ge zijt de Koning Israëls. Ja, het zou mooi zijn om daar eens een keer over in te gaan, maar wat deed hij onder die vijgenboom? Hij was aan het bidden. Het was een godvrezende man. En toen hij besefte dat de Heer Jezus wist dat hij onder die vijgenboom was en wat hij daar deed, daarom reageert Nathanael en zegt, ge zijt de Zoon van God, ge zijt de Christus. Dat was deze Nathanael, een godvrezende man. En hij heet hier dan Bartolomeus. En dan hebben we Matthäus. Matthäus is de tollenaar, Levi. De tollenaar uit Matthäus 9, vers 9. En Jezus zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zei tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. In Lucas 5, vers 27 wordt hij Levi genoemd. Hier heeft hij een andere naam, Matthäus. En wat betekent Matthäus? Dat betekent geschenk van de Heere. Matthäus, geschenk van de Heere. En dan lezen we hier ook in vers 18 over Thomas. Thomas, hij wordt ook Didymus genoemd in Johannes 11, vers 16... En dan zien we ook Jacobus, de zoon van Alfeus. Ja, daar weten we niet zoveel vanaf. Was ook een godvrezende man, dat weten we wel, een apostel. Een oog- en oorgetuige. En dan hebben we Thaddeus. Thaddeus staat er ook. Dat was ook een discipel. Thaddeus, dat betekent in het Aramees Judas. Judas. En daarom wordt hij in Lucas 6, vers 16 ook Judas genoemd. En ook in Handelingen 1, vers 13. En in Matthäus 10, vers 3 wordt hij Lebeus genoemd. Dus deze man heeft drie namen gehad. En daarom, wanneer u soms die rijtjes discipelen vergelijkt met elkaar, dan ziet u verschillende namen en u denkt, hoe zit dat nou? Is er een fout? Nee, het is geen fout. God kan niet liegen, Gods woord is volkomen waar. Maar die man had verschillende namen. Thaddeus, in het Aramees Judas. En Matthäus 10 vers 3 wordt hij Lebeus genoemd. Nou, en dan leest u ook over Simon Cananites. Cananites. Nou, hij was geen Canaaniet. Hij was een Jood. Maar letterlijk leest u in het Grieks Cananaios. En dat betekent een ijveraar, een zeloot. U weet toch, die secte van de zeloten. Je had de Fariseeën, je had de Sadduceeën, je had de Zeloten. En de Zeloten waren fanatieke Joden, die wilden met geweld, wilden ze de Romeinen uit het land wegjagen. Ijveraars waren het, heel enthousiast waren ze. En in Lucas 6, vers 15, leest u dat hij inderdaad genoemd wordt, Simon Zelotes. Want eens had hij behoord tot die extreme groepering de zeloten die met macht zich wilden ontdoen van het juk van Rome, de keizer van Rome. Maar de Heer had hem bekeerd en nu is hij een discipel van de Heer Jezus. Nu wil hij niet meer met geweld het land bevrijden, nu wil hij ook preken. En van deze drie discipelen, van deze drie discipelen, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus en Simon Cananites, daar weten we niet veel vanaf. Eigenlijk heel weinig. Het is ons niet geopenbaard in de schrift. Nou, dan hebben we tenslotte in vers 19, daar hebben we Judas Iscariot, die ook de Heere Jezus verraden heeft. Hij viel af van de discipelen. Hij had de Heere Jezus niet echt lief. Hij zocht zijn eigen eer. Hij zocht zijn eigen naam. Hij had het geld lief. En laten wij onszelf ook maar onderzoeken. Dat wij ook niet onze eigen eer gaan zoeken. Onze eigen naam gaan zoeken en het geld gaan liefhebben. Laten we daar waakzaam voor zijn, want zo was het bij Judas. En Judas die viel weg en toen werd een ander in zijn plaats benoemd. Handelingen 1, Matthias. Maar sommigen zeggen, misschien heeft Simon Petrus daar te snel gehandeld in Handelingen 1. Dat Judas is ons ontvallen. Broeders, we moeten niemand anders kiezen die bij ons was, ook een discipel was. En met de Heere Jezus was vanaf het allereerste begin van zijn omwandeling. En ze kozen Matthias. En wat denkt u van Paulus, die God zelf geroepen heeft? En zelf door de Heere Jezus is onderwezen in Arabië. In Galaten 1 spreekt hij daarover. Daar hebben we het, meen ik, wel eens over gehad. Maar in ieder geval, hier zien we dan de 12 discipelen. Sommigen, daar weten we vrij veel van. Anderen weten we maar weinig van. Maar weet u, zo is het ook in het geestelijke leven. Er zijn sommige kinderen van God, die zijn bekend. Er zijn namen die we kunnen opnoemen uit de kerkgeschiedenis. En er zijn mensen die in hun tijd nogal bekend waren. En vaak worden die ook weer vergeten. We moeten ook alles maar kunnen relativeren in het leven. Uiteindelijk gaat het erom dat onze naam opgetekend staat in het boek des levens. Want onze naam, dat is niet zo belangrijk hier op aarde. Maar weet u, er zijn ook Gods kinderen die heel onbekend zijn, die misschien heel eenzame levens leiden, maar die toch in de hemel bekend zijn. En dan geeft het niet zo erg als de mensen u niet kennen en uw naam niet weten, zolang de hemel u maar kent. Zolang God u maar kent, dan bent u gezegend. Want in Lucas 10 vers 20 zegt de Heere Jezus ook tot zijn discipelen, wanneer ze terugkomen van hun evangelisatietocht, verblijd u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Hoe is met u? Is uw naam beschreven in de hemel? Hoe kunt u het weten of uw naam ook bekend is en opgeschreven is in de hemel? Nou, kijk maar naar die discipelen. Wat deden die discipelen? Ze volgden Jezus. Ze volgden hem waar hij hen ook naartoe leidde. Hoe is het in uw leven? Volgt u de Heere Jezus? Luistert u naar zijn stem? Nemen we daar de tijd voor? Hebt u een begeerte om hem al meer te kennen, om hem al meer lief te hebben? Hebt u geleerd te zien uw grote probleem, de zonde, en komt u daarmee tot hem? En bidt u hem om een oplossing voor dat grote probleem? Hebt u geleerd te leven voor hem, voor die koning? Of hoort u nog bij de verloren schapen van het huis Israëls, waar de discipelen naartoe moesten om te preken. Want die verloren schapen van het huis Israëls, dat waren geen vreselijke, uitbrekende, wilde zondaren die vreselijke dingen deden, waar de mensen over praten. Nee, dat waren heel gewone mensen. Die gingen naar de synagoog en die deden de Joodse wetten, maar hun hart was er niet in. Ze leefden er niet in. En wij kunnen ook tot het verbond behoren. We kunnen ook naar de kerk komen, dat we toch tot de verloren schapen van het huis Israëls horen. En als we nog onbekeerd zijn, als we die borg niet kennen, dan behoren wij tot die verloren schapen. Maar weet u, er is één die de verloren schapen opzoekt. En hij roept hen: volgt mij. Dat we luisteren. En dat we vragen: Heere, doe mij luisteren. Doe mij mezelf verloochenen en u aankleven. U zoeken, u liefhebben, want zonder u heeft mijn leven geen enkele zin. Tot zover. Nou, zullen we nog een psalmvers zingen voor we verder gaan? En daar hebben we pauze. Graag. En in de pauze dan, als u wilt, kunt u ook schriftelijke vragen indienen. Hier ligt nou een bakje voor met wat blaadjes en pennen. Als u dat wilt, kunt u dat indienen, schriftelijke vragen. En dan gaan we nu zingen, Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. 130, vers 3. En daarna gaan we pauzeren. Dan is nu pauze. Nou, fijn dat we weer samen zijn. Zullen we nog een psalm zingen? Psalm 16, vers 3. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, vers 3. Wel nu, heeft iemand nog een vraag of een opmerking, een gedachte wellicht, dan hebt u daar nu gelegenheid toe. Broeder Valerius. Ja, dat was volgens was dat niet Barnabas? Was dat, maar dat geeft niks. Ja, inderdaad. Ja, dat is waar. Kijk, die bijnamen ook, die de Heere gaf, hebben een positieve lading. Ja. Het is niet een soort, een schadelijke, een vloekachtige bijnaam die ze krijgen. Nee, het is een positieve benadering, ja. Ja. Ik denk het ook wel, ja. Maar broeder...
Ik dacht ook dat het was, omdat ze zeiden toen met de eerste, toen ze daar niet huisvest kregen bij de Samaritaan.
Ja, nou, ik heb ook de aloude kanttekeningen nagekeken. En Lea, weet u wat daar staat in de aloude kanttekeningen? Bij dit zonen des Boanerges. Het is al kleine druk hoor, daar in die kanttekeningen. Anders heb ik het zelf ook wel hoor.
Het is een gebroken Hebreeuws of Syrisch woord, betekende gelijk hier verklaard wordt, zonen des donders. Deze
Ja, precies. Dus ik zal het nog een keer zeggen. Het is dus een naam die de Heer hen gegeven heeft vanwege hun ijver en hun liefde en ijver om het woord Gods te prediken. En dat kunnen we nu nog zien, zeggen de kanttekenaren in de geschriften van Johannes, die ook vol liefde zijn en ijver en daarom worden ze zonen des donders vanwege de ijver. En je kunt daarnaast ook vergelijken hoe dan de Heere God zelf ook zijn stem is als de stem des donders, dat zij het woord Gods verkondigden. Ja, over de Samaritanen. Ja, zo net kwam broeder Thalen ook bij me, die stelde dat ook voor. Zou dat ook zo een betekenis kunnen zijn? Dus dat waren juist vooral Johannes en Jacobus die zeiden tegen de Heer Jezus, zullen we vuur van de hemel vragen van de Heer, zoals Elia ook had, om die driemaal of tweemaal die kapiteins, die kwamen om hem te gevangen te nemen, dat de vuur van de hemel kwam om hen te verteren. En de derde kwam dan met op zijn knieën, wilt u ons sparen, toen met Elia. En daaraan wordt het gerelateerd, die Samaritanen willen ons niet ontvangen, zullen we maar vuur van de hemel vragen. Nou, en dan bekritiseert de Heer Jezus en ik ben niet gekomen om te verderven, om te behouden. Is dat niet de reden, zoon des donders? Ja, er zijn vele dingen in de schrift die ik, hoe meer je leest, hoe meer je ziet, dat je dingen niet ziet. Laat ik het zomaar zeggen. Het kan best, maar alleen persoonlijk is mijn moeite ermee, als ik het probeer te evalueren, dat was toch een negatieve connotatie, min of meer een veroordeling, een terechtwijzing van de Heer Jezus ten aanzien van Johannes en Jacobus. Terwijl hier, wanneer de Heer Jezus hen roept en een bijnaam geeft, dan zal dat toch niet een negatieve connotatie hebben. Dat zal toch wel een bepaalde beschrijving zijn van die mannen, hoe ze nuttig waren in zijn dienst als apostel. Ik denk dat dat toch wel de boventoon voert. Ja. Ik heb een paar uitleggers nagekeken daarop. En dat is waar. Maar het is goed zo met elkaar over te spreken. En persoonlijk, broeder Valerius, ik dacht hetzelfde als wat u zei. U dacht, er zullen wel hele kerel zijn geweest met een zware stem en zo. Ja, zo gauw trekken wij conclusies. Terwijl het toch eens goed is om te luisteren en te vergelijken. En dan zeg je, hé, dan komt er toch iets anders tevoorschijn. Ja. Ja. Een andere opmerking of gedachte. Het is trouwens, nu we het over Johannes en Jacobus hebben, het is ook heel frappant eigenlijk, dat Johannes en Jacobus worden hier genoemd de zonen des donders, vanwege hun prediking, laten we het zo zeggen, met ijver en liefde, dat ze Gods woord brachten. Maar Jacobus is al heel gauw terechtgesteld. Jacobus, de broer van Johannes, werd gedood door Herodes. En toen dacht Herodes, nou, dan ga ik wel even door met Petrus nu. En toen, maar dat ging toen niet door, omdat de Heere ingreep. Maar zo zien we ook dat de Heere geen mens nodig heeft. Geen mens nodig heeft. Ja. Ik moet ook denken aan een vriend van mij, dominee Sterk, vroeger in Ulrum en Bunschoten gestaan. Daar is hij overleden aan kanker. Ik heb vanuit Canada nog wel wat contact met hem gehad, ook een paar keer opgezocht hier nog. Ik studeerde met hem samen in Apeldoorn destijds. Een zeer veelbelovende jonge man. En ik had veel respect voor hem. Ik achtte hem hoger dan mezelf. Maar de Heer heeft hem heel snel weggenomen. Ja. De Heer heeft geen mens nodig. Dat geldt ook voor ons. Ja. Dat geldt voor ons allemaal. Dat was ook bij Jacobus ook zo. Maar hij maakte een goede ruil, natuurlijk. Maar de Heer is daar ook in vrij. Zijn plan gaat door. Wat er ook gebeurt. Wat voor vervolgingen er komen. Wat voor strijd er ook komt. Zijn plan is onaantastbaar. Al de uitverkorenen, overal vandaan, komen thuis. Ze komen allemaal uit grote verdrukking. zegt Openbaringen 7, die grote scharen. En waar ze ook vandaan komen en wat de duivel ook wil doen, uiteindelijk kan hij niets doen tegen het plan van God. En als er mensen wegvallen, dan komen er weer anderen. God heeft geen mens nodig. Ja, dat is een heel troostrijke gedachte. Als wij ons hart vasthouden en denken, wat zal er nu gebeuren? Ja, we moeten wel op onze plaats staan natuurlijk en strijden en bidden, et cetera, maar goed. Nou, een andere opmerking of gedachte. Broeder de Bakker, Bart. Ja. Ja. Nou, onder de verwijsteksten, onder vers 19, zal het waarschijnlijk wel staan. De tekst wat u bedoelt, dat ga ik nu niet opzoeken. Want ik weet het ook zo uit hoofd niet waar die tekst staat. Maar, kijk, wat is uitverkiezing? Dat betekent uitgekozen. Uitgekozen. Er is een uitverkiezing tot het eeuwige leven. Er is ook een uitverkiezing om in de kerk te zitten. Dus daarom kan er gezegd worden, u bent allen uitverkoren. Hoe dan? Verkoren door God om in de kerk te zitten en zijn woord te horen. En dat is een grote voorrecht. Om in de kerk te mogen zitten en zijn woord te horen. Onder de middelen van genade te zijn. Er zijn mensen die nooit van het evangelie gehoord hebben. Maar God heeft u verkoren om onder het woord te zijn. En dat is ook een impliciete uitnodiging en oproep aan ons allen om naar zijn stem te horen. Wij zijn zeer bevoorrecht. En met de bevoorrechting wat de Heer u gegeven heeft, mag u tot de Heere gaan. En hem vragen om het uit te werken verder. En u mag dat doen in het vertrouwen dat de Heere ook die gebeden hoort naar zijn eigen woord. Dus dat is ook een soort uitverkiezing. Zo heeft de Heer Jezus ook 12 uitverkozen, gekozen om zijn bijzondere apostelen, discipelen te zijn. Maar één daarvan was een duivel. Omdat hij zich gelieerd had aan de duivel. En dat hij de Heer Jezus niet lief had, zijn eigen eer zocht. Hij wilde wel minister van Financiën worden in dat nieuwe rijk wat komen zou. Maar het rijk kwam niet. Toen had hij er genoeg van. Ja. Dank u wel. Hier was nog een vraag, ja, broeder Baan. Juist.
Ook wordt geroepen, deze zijn de mensen, God die ons wet der zaligheid gekomen. Die apostelen hebben toch ook toen, door de bedienende krachten van de Heilige Geest, gezien welk gevaar wat hier aanwezig was.
Ja.
En als we nu naar vandaag gaan, de heden, hoe
Dank u wel, broeder Baan. Ik vind dat een hele, hele goede vraag. Een moeilijke vraag, maar een hele goede vraag. De vraag was dus dat u verwees naar Handelingen 16, meen ik, dat Paulus en Silas, of ja, dat zij dus gevolgd werden door dat waarzeggend meisje in Filippi, en dat meisje dagenlang uitriep: deze zijn apostelen God van de Allerhoogste, die ons verkondigen de weg ter zaligheid. En op laatst had Paulus er genoeg van, na vele dagen, meen ik dat het staat, en draaide zich om en zegt: ga uit van u, boze geest. En toen ging die boze geest ook uit. Nou, en uw vraag is: doet de Satan dat nu nog? En hoe? Om eigenlijk afbreuk te doen. Ja, nou, de duivel doet alles wat hij kan om afbreuk te doen aan Gods koninkrijk. Hij weet dat hij het verloren heeft, maar hij doet toch alles wat hij kan. Nou, doet hij het nu nog? En hoe doet hij het? Wanneer in sommige kringen het woord God verdraaid en krom wordt weergegeven, en waarbij de ware nadruk, de Bijbelse nadruk en de Bijbelse prioriteiten niet gehonoreerd worden, maar op het opzienbarende de accent gelegd wordt en mensen daar zich op gaan richten. Ik denk aan pinkstergroepen, extreem pinkstergroepen, dat is ook een heel breed gebeuren, het hele pinksterbeweging. Ik denk dat je daar zoiets zou kunnen hebben. Want de Heer is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En de prediking dient ertoe om een mens te ontdekken aan zijn zonden. En om zo plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. Dat hij intrek neemt in dat hart. En dat hij zijn genade verheerlijkt. Nou, als dat verduisterd wordt, en in plaats daarvan wordt een evangelie verkondigd van, zoals in Amerika wil zeggen, health and wealth. Dus gezondheid en rijkdom, of een evangelie van God wil niet dat u ziek bent, dan wordt wel het evangelie duidelijk krom en verdraaid weergegeven. En dat kan ik me voorstellen. Al vind ik de vraag moeilijk en dat kan ik niet helemaal beantwoorden. Ik zou het voor mezelf in die richting wel zoeken. Ja. Ik heb duidelijke bezwaren. Ook, ik geloof ook Bijbelse bezwaren tegen de Pinksterbeweging. Ook hun accent op tongentaal en bijzondere krachten. Ik meen dat de Schrift ons leert, en dat de Schrift ook met zoveel woorden aangeeft, dat die krachten en tijden zouden, dat die krachten en tongen zouden verstommen. Paulus spreekt daarover, tongen zullen verstommen en die krachten zullen ophouden. Ik denk dat de Schrift ons dat zelf leert en dat het daarom onbijbels is om daar nu het accent op te leggen. Ik denk dat je dan een verdraaiing van het evangelie krijgt. Ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen die, ja, toch op bepaalde mate verbonden is met die kringen, dat die allemaal dat nou zo direct aanhangen. En dat de Heere daar ook niet kan werken. En ook daar niet zijn kinderen kan hebben. Dat durf ik niet te ontkennen. Maar ik heb wel ernstige bezwaren tegen hun leer. En ik geloof ook dat dan ook, ja, de evangelie ontkracht wordt. Op een verschrikkelijke wijze. Ja. Broeder Hobbel.
Er is een
Ja, oude en heel, ja. 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 Ja, Domein van de Slang, dat is een boek al zo'n 30 jaar uit. Ja, van Ouweneel, ja. Dat beschrijft veel van deze zaken, ja. Veel, ja. Ja. Had u zelf een idee, broeder Baan? Juist.
En daarom denk ik, ja, heden ten dagen, men kan met hele mooie bijbelse woorden komen, maar hoe kunnen wij onderkennen of dat nu is van God, of dat dat is van een verkeerde kant?
Ja. Ja. Nou, hoe kunnen we dat onderkennen? Dan denk ik over wat de Heer Jezus zegt, dat we naar de vruchten moeten kijken. Aan de boom kent ge de vruchten. Ja. Ja, ik weet ook, er zijn lieden die door onze lieve vaderland heen gaan en massa bijeenkomsten houden, ook zelfs op ons lieve eiland, en dat ze daar grote zalen afhuren. En het eerste waarvoor ze vragen is geld. Bakken met geld. Daar vragen ze om. Het is niks nieuws hoor, dat doen ze in Amerika al jaren. En dan is het vooral ook, denk ik, suggestie en massapsychose en of hypnose. Ja, dat is ook niet zo. Ik weet niet goed waar ik over praat nu hoor. Maar dat is allemaal suggestie. Ja, ik weet niet. Ik hou mijn hart bij stil hoor. Maar die schijnt, Jan en Alleman schijnt erheen te gaan. En van allerlei kringen. Maar ook vele diepe teleurstellingen. Ja, Martijn. Oké. Oké.
Want er staat in eigen geval een schrijf dat ze hem niet zouden openbaar maken.
Ja.
Dat wat ook zei, die wonderen, dat was niet het eerste wat je nu wel heel vaak ziet bij een geneesmiddel, handen, wat dan ook in het staat op de eerste plaats. Ik zag trouwens op school en dat is van een soort aanbouwbiljet. Het gaat om de genezing op de eerste plaats. Hier zegt Heer Jezus, maak niet openbaar, de woord staat op de eerste plaats. En dat je best wel veel lijkt.
Zeker, het woord staat centraal. Prediking van zonde en genade.
Ja.
Juist. Ja. Ja. Dat is waar. Iemand anders hier wilde, broeder Bart.
Ja.
Zeker. De vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dat is het. Ja. Ja, dat is waar. Ja.
Jehovah getuigen, die komen ook nog met de schrift. Ik denk dat dit wel duidelijk is. Dat de mormonen.
Er is toch zoveel gaande tegenwoordig. Hè? Valse profeten. Ja, die mormonen en die Jehovah getuigen. Dat is allemaal in de 19e eeuw opgekomen. Allemaal vanuit Amerika. Er komt van alles vandaan. Ook wel goede dingen hoor. Maar ook veel slechte dingen. Ja, is ook wat, ja. Ik kwam uit Canada trouwens. Ja. Maar, oké. Okay. Maar dat is... wat een verwarring. Het is ontstellend. Hoe Gods woord verdraaid wordt weergegeven. En de Jehovah getuigen aan de deur komen. Ja, ik kan me er soms wel eens een beetje over opwinden. En ook hoe ze... Ja, wat nog meer bijvoorbeeld ook de... ook de moderne theologie en zo, dat is wat ze... Ja, dat is nog niet in de lijn van duivels bezweerderij of zo. Dat is totaal ook een verdraaiing. Ja, wat leer van Karl Barth, wat heeft de kerk verwoest. Verwoest. Ja, het heeft diepe sporen gelaten. Ja, broer Kiewit. Precies. Inderdaad, wat u zegt, Luther zegt de duivelste aap van God wil God nabootsen. Ja, dus stuurt ook zijn prediker, stuurt ook zijn aanhang, heeft ook zijn leer. Ja, maar het klopt voor geen meter. Nee. Nee, dat is waar. Nou, ik denk dat 9:30 is nu. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid. En morgen moeten we weer vroeg aan het werk. De een misschien wat vroeger als de ander. Maar het is goed dat we nu besluiten. Broeder De Bakker, mag ik u vragen even naar voren te komen om te danken met ons?
Mag ik u voorgaan in dankgebed? Heer, aan het einde van deze avond komen we tot u. En dan zijn we hier samen geweest met een deel van de gemeente om te luisteren naar uw woord. Wil u het toepassen in ons aller hart. Heer, met alle verscheidenheid waarmee we aanwezig waren, zullen we ook deze zaal verlaten. Er zullen er naar huis gaan, die komen alleen thuis, kunnen er niet over napraten. Heer, wil u de naprediker zijn bij hen. En geef dat ze in gemeenschap met u mogen verkeren. En wat zij niet kunnen missen, kunnen ook de anderen niet missen. Gedenk dan hart voor hart en hoofd voor hoofd. En wil het gesproken woord, wat onze leraar deze avond in ons midden neer mocht leggen, heiligen aan ons aller hart. En dat het die vrucht mag zijn, dat we Gode dankbaar mogen zijn voor die onuitsprekelijke gave. Heer, we vragen het u uit genade. Breng ieder van ons veilig thuis. Sterk de mannen tot de arbeid waartoe ze aan de dag van morgen geroepen worden. De vrouwen in de gezinnen. Heer, wees zo met ons allen. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wel thuis.